deze serie over het boek de Openbaring hoop ik dat je niet een aha-beleving meer houdt, maar dat je een aha-erlevenis krijgt, want ik begin het een beetje te begrijpen.
En eigenlijk meer dan dat, niet alleen maar...
ik begrijp het,
maar eigenlijk...
boek Maranatha, de Heer komt, zoals velen van ons zondag nog een keer hebben gehoord, dat die roep eigenlijk weer, ja, misschien meer levend wordt in je hart, om uit te zien naar de Heer.
Even zo, come Lord Jesus. Heer Jezus, kom. Ik denk dat dat de essentie is van het boek Openbaring. Het wordt een serie in 5 avonden, dus we begrijpen wel, dat is eigenlijk Openbaring in vogelvlucht. Dat is 4 à 5 hoofdstukken per avond. Dus wat ik steeds doe is per hoofdstuk of per stuk, wat ik bij elkaar vind horen, dat ik daar de essentie uithaal en daarop inzoom. Een aantal relevante dingen meegeef die met name onderstrepen en helpen om te bereiken wat ik net aangaf. Dat we het meer gaan begrijpen, het geheel van het boek. En dat we vooral ook zien van wat is het boek van de toekomst van de Heer Jezus. Amen. Kom, Heer Jezus. Waarom het boek Openbaring? Nou, voor mezelf zit er iets bij van... vroeger hoorde ik best wel veel over het boek Openbaring en over de toekomst. Ook uit andere profetische boeken van de Bijbel. De laatste tijd eigenlijk heel weinig. En ook wel dat de manier van kijken naar dat boek best wel veranderd en verschillend is. En ik dacht van het is goed voor onze eigen gemeente als bron. Maar ook diegenen die niet uit de bron komen zijn van harte welkom. Ik weet niet hoe in jullie gemeente in het algemeen over het boek Openbaring gedacht wordt. Maar ik dacht het is toch goed om daar eens doorheen te gaan. En dat boek te lezen. Maar het boek zelf geeft ook aan dat het belangrijk is. Het is namelijk het enige boek dat eigenlijk rechtstreeks van Jezus Christus komt. Andere boeken die zijn... natuurlijk geschreven door, of geïnspireerd door de geest. Maar die zijn geschreven door Paulus, door Petrus, door wie dan ook. Hier heeft Jezus zelf gedicteerd. En hier geeft Jezus zelf de openbaring door. Nou, dat zou ik toch wel zeggen, dat is toch wel een reden om dat boek echt serieus aandacht te geven. Het is een boek dat gaat over wat spoedig moet gebeuren. Het woord spoedig, dat vind je een aantal keren in dit boek terug. En aan de ene kant kun je dan zeggen van spoedig en het duurt al zo lang. Daar zegt Petrus ook iets over van ja, het duurt al zo lang. En ik zeg dan heel nuchter, nou als het toen spoedig was, is het nou helemaal spoedig. Het komt toch steeds dichterbij. Maar de Heer Jezus zegt, het moet spoedig gebeuren. Zoals Joop aan het eind zegt, ik kom spoedig. Het derde is dat er eigenlijk een heel bijzondere zegenspreuk staat voor degene die dit boek leest. Of voorleest. En die het boek ernaar luistert. En die het bewaart. Dus er is echt een zegen aan verbonden. En dat gezegend zijn, dat vind je eigenlijk door het boek een aantal keren terug. Gezegend die en die mensen. Dus dat is ook een reden om het boek te lezen. Je wordt erdoor gezegend als je het leest. En bewaart. Er iets mee doet dus. Het is ook best wel goed om het boek te lezen vanwege de ernst van het boek. En dat bedoel ik niet zozeer de ernst van de hoofdstukken die op je afkomen van dat is toch wel angstwekkend. Maar de ernst van het boek dat ervoor gezegd wordt, je moet er niet aan toevoegen en je moet er niet aan afdoen. Er is geen enkel andere brief waar een apostel dat schrijft. Nou, je schrijft dan natuurlijk wel van, je moet geen andere evangelie brengen. En natuurlijk, dat moet het ook niet. En maar, zo wordt dit van dit boek gezegd. En een aantal keren wordt er ook gezegd van, de woorden die in dit boek staan, de woorden die Johannes hoort, zijn betrouwbaar. En tenslotte, in het algemeen, denk ik, en dat is ook mijn motivatie, het belang van het profetisch woord. Waar Petrus ook aangeeft, want het is gewoon belangrijk om dat profetisch woord, de boodschap van de profeten, en hij verwijst daar zeker ook naar de Oud-Testamentische profeten, om dat te lezen. Maar het profetisch woord, Openbaring, is bij uitstek een profetisch woord in het Nieuwe Testament. Dus voor daar 5 redenen waarom het belangrijk is om toch het boek Openbaring te lezen. En daar iets van te begrijpen, mee te nemen. En dat wil ik graag met jullie bereiken in deze avond. Het is natuurlijk wel belangrijk van hoe lees je het boek Openbaring. Ik ga in de avonden niet allerlei uitleggingen langs en dergelijke. Dat is voor de studiehoofden wel erg fijn. En daar kunnen we daarna er ook tijdens hele discussies over hebben. Maar zoals ik al zeg, ik wil het ook helder maken en toegankelijk voor diegenen die het boek Openbaring misschien nog nooit gelezen hebben. Of misschien, naar aanleiding van de aankondiging, zijn beginnen te lezen. Maar er helemaal nog niet zoveel van weten. Laat staan van alle manieren waarop je Openbaring kunt lezen. Maar het is wel even goed om te weten dat er 4 basismanieren zijn waarop het boek Openbaring gelezen en dus ook uitgelegd wordt. In volgorde, dat is trouwens niet in volgorde waarin ze zijn ontstaan, die uitleggingen. Maar goed, in volgorde. Wat ik maar vertaald heb als de verleden tijd uitleg. Met een duur woord heet dat de preteristische uitleg. Het preter is het tegenwoordige. En daarmee bedoelen ze, in feite, degene die het zo lezen, van dat het boek moet je lezen als iets wat eigenlijk al ten tijde van Johannes in vervulling ging. Wat eigenlijk dus helemaal niet zozeer profetisch is, maar meer beschrijving van de tijd toen. Een tweede uitleg is wat men wel de tijdloos symbolische uitleg noemt. Of met een duur woord de idealistische, daar zit idealen in. En die lezen het niet zozeer als een profetie, maar als je leest de geestelijke beginselen van Gods regering in. De derde is de geschiedenisuitleg, de historische uitleg. Dat is niet hetzelfde als A. In C neemt men dat boek als een profetisch boek, als een profetische schets, die vanaf Johannes verder gaat. En die profetische schets, die schetst de eerste eeuw tot volleinding. Door het hele boek heen. Maar dat betekent dat in de loop van de tijd ook delen van het boek Openbaring, langzamerhand dus, geschiedenis zijn geworden. Uitleg D is de toekomst of eindtijd uitleg. Toekomst, dat is in het woord futuristisch. Hè? Futuristisch kennen we wel dat woord. Wat ze in de toekomst gaan maken. En eschatologisch. Het eschaton, dat is het einde. Vandaar eindtijd. Uitleg. En die uitleg is eigenlijk Openbaring. En met name vanaf hoofdstuk 4. Voornamelijk, moet ik wel tussenvoegen. Voornamelijk als toekomst. Dus dat, ook, dat het boek ook nu nog steeds voor het grootste deel toekomst is. Wat ik trouwens opmerkelijk vond toen ik mijn studieboeken er nog eens bij pakte, is dat, dat is eigenlijk toch wat ik me niet realiseerd, dat broeders uit de broederbeweging, die ook echt met het profetisch woord bezig zijn geweest, dat namen zijn Darby en Kelly, voor degene die wat dat zegt, en anders dan vergeet je het meteen maar weer. Darby en Kelly, die hebben ook best wel sympathie met deze geschiedenisuitleg. Een geschiedenisuitleg waar bijvoorbeeld in de leners, die je verderop in Openbaringen vindt, in hoofdstuk 6 en 7 ook, die daar ook iets zijn van, nou, dat kan wel een vervulling / voorvervulling hebben in de verovering en de aanval van de Turken. Dat is eigenlijk dus een meer een deel van de historische uitleg. Die hebben, geeft aan van het was bij Johannes nog toekomst, of profetie. Maar het is in de loop van de tijd vervuld. Blijft zo dat Darby en Kelly beiden de uiteindelijke uitleg in D zien. Maar ook best een meer aspect vinden in C. Dat was kennis mij niet zo van bewust. En zij sympathiseren, hebben dus ook een, in ieder geval sympathie, evenals Willem Ouweneel, destijds in ieder geval, voor de uitleg C. uitlegsgeeft, dus het boek duidelijk een profetisch karakter heeft. Welke uitleg je vanavond, of in deze serie, gaat horen? Vanavond komt het misschien wel het minst uit het werk, dat is wel, maar dat is uitleg D. Het is ook opmerkelijk als je historisch gaat kijken, dat eigenlijk in de begintijd van de gemeente, en dat kun je gewoon terugvinden in de historische geschriften van de kerkvaders, dat eigenlijk uitleg D, zo van vanaf openbaring 4, dat is de toekomst, daar zien we naar uit, dat was toen algemeen zoals men openbaring las, het boek openbaring las. En natuurlijk maakt dat voor C en D natuurlijk niet zoveel uit, omdat in feite, ja, toen de eerste, tweede, derde eeuw, was er natuurlijk nog niet zoveel van deze geschiedenis, zoals deze mensen het lezen, gebeurd. Hè? En wij, 20 eeuwen verder, ja, dan leest men niet steeds natuurlijk al een heel stuk geschiedenis in. Voor hun was het natuurlijk niet zo. Maar wat vooral, waardoor is nou eigenlijk dan de uitleg veranderd? Want eigenlijk kun je zeggen dat in de katholieke kerk en in de protestantse kerk, in ieder geval tot een eeuw geleden, eigenlijk, nou, voornamelijk B en soms ook C de hoofduitleg was. Dat is veranderd, met name door het feit dat op een gegeven ogenblik het christendom, de christenen, niet meer vervolgd werden, want dat werden ze tot en met de derde eeuw, maar de keizer van het Romeinse Rijk, die werd christen. En ja, die omarmde christendom, dat betekent ook dat de christenvervolgingen, die hielden op, in feite andersom, christenen, die kregen, die werden zelfs wel positief gediscrimineerd, om zo te zeggen. He, en het christendom. Dus het veranderde helemaal. En toen kregen mensen opeens het idee, maar wacht eens even. Een 1000 jaar rijk en Christus regeert, maar misschien is dit het wel. En dus in die tijd is langzaam de uitleg veranderd naar, of het lezen daarvan, hè, de uitleg is veranderd naar, ja, maar wij moeten het vrederijk, dat moeten we nu lezen. Dat betekent ook trouwens dat je dan dus wel de komst van Jezus voor het vrederijk, zoals in het boek Openbaring staat, dat moet je dan iets symbolisch nemen als hij is gekomen doordat hij een keizer christen maakte ofzo. Maar dat is er eigenlijk in die tijd veranderd. En nou, dat is eigenlijk eeuwen zo gebleven als de hoofdmanier van lezen. Daarnaast zijn er door de kerkgeschiedenis heen altijd groepen geweest, men noemt dat wel pietistische groepen, groepen die echt ernaar zochten om zelf met de Heer te lezen. Er zijn er toch altijd groepen geweest die ook uitleg D zijn blijven aanhangen. Maar ja, maar zo zeggen in mijn jeugd, dan als ik met iemand uit de kerk, zoals het dan heette, tegenkwam, dan was het geheid, een hele discussie over hoe je het boek Openbaring moest lezen, en een hoop andere boeken ook, in de Bijbel, en kwam je tegen van, ja, dit is eigenlijk de uitleg die men geeft. Het is ook een uitleg waarbij, moet ik zeggen, en ook bij C trouwens, SC heeft dan nog de meeste sympathie naast D, ook voor mij, daar kan ik iets van begrijpen. Alleen, ik ben niet helemaal zeker, maar Willem Ouweneel die zegt dat er ongeveer 130 interpretaties in die geschiedenis uitgelegd zijn. Nou, laat het er 100 zijn. Dat is een hele hoop. Het geeft aan dat als je dat wil matchen op de geschiedenis die geweest is, dat iedereen dat op zijn eigen manier kan doen. Wat ook aangeeft dat eigenlijk niemand het op een goede manier kan doen. Want als het een goede manier was, zou ik zeggen, dan zou het toch ook wel duidelijk zijn. Natuurlijk is het zo dat bij D het groot deel nog toekomst is. En dan is meer de vraag van, oké, en hoe kun je dan dat toekomst verduiden? Zien we daar misschien al schaduwen van? Nou, ik wil dit boek zo lezen, maar ik wil het boek dus lezen met de doel ook dat we echt weer uit gaan zien naar de Heer Jezus. En waarom dit boek dan in het kader van zijn komst zo belangrijk is. Wat vertelt dit boek dan eigenlijk over zijn komst? Wat ook ons warm kan maken. En ons niet alleen maar doet denken, verschrikkelijk. Oordelen. Rampspoed. Geweldige. Er zijn best wel wat films die best donker en heftig zijn. Gemaakt over de eindtijd. Uit de hoek van mensen die uitleg D ook hebben. Ik wil even inzoomen op een aantal kenmerken van het boek Openbaring. Als je het gelezen hebt, en als we samen ook gaan lezen, dat wil zeggen stukjes eruit. Ik kan niet het hele boek, het hele stuk elke avond lezen, want ja, dan gaat de tijd erg snel voorbij. Maar ja, er komt heel veel symboliek in voor. Veel getallen, soms kun je die letterlijk nemen, maar vaak moet je die ook symbolisch zien. Vreemde wezens, dieren, afhankelijk van de vertaling die je hebt en wat je tegenkomt. Steden die duidelijk figuurlijk bedoeld zijn. Het is heel opmerkelijk dat dit boek een bijzondere en gigantische overeenkomst heeft met heel veel boeken, een aantal boeken, moet ik zeggen, profetische boeken uit het Oude Testament. Opvallende daarin zijn Daniël, Jesaja en Ezekiel. Maar men heeft dus geteld en, nou, het opmerkelijk is namelijk dat het boek Openbaring citeert niet het Oude Testament. Paulus, die citeert het Oude Testament op een aantal plekken. Het boek Openbaring profiteert voort op het Oude Testament en gebruikt daarom dezelfde beelden. Je ziet heel veel dezelfde beelden, maar niet omdat het een citaat is, maar omdat het de doorgaande profetie is die aansluit. Ja, daar kom ik trouwens nog even op terug. Maar, oh ja, die man, men zegt, iemand heeft dat geteld, nou ja, laat zijn, ergens tussen de 350 en de 500 toespelingen op het Oude Testament. En het schijnt dat in de brieven van Paulus er 100 citaten zijn, nee sorry, 50 citaten zijn en een 100-tal toespelingen. Net andersom. In ieder geval, alle brieven. Dus veel minder. Het is heel duidelijk als je het leest en als je die andere boeken kent, wat natuurlijk ook best wel pittige boeken zijn, dan zie je heel wat overeenkomt. Als je zegt van, hey, dat boek Openbaring, hoe moet je dat nou duiden? Dan is een aspect wel, denk ik, kun je verbinden met Jesaja 61, vers 1 en 2. De profetie over de knecht des Heren, de gezalde knecht, die gekomen is om. En misschien weten jullie, de meeste van jullie zullen dat weten, dat de heer Jezus, toen hij in Nazareth was, dit stukje voorlas, Jesaja 61, vers 1 en 2. En dat hij zei, vandaag is dit woord in jullie oren vervuld. Waarmee hij dus duidelijk aangaf van die profetie van die gezalde knecht, dat is niet Jesaja. Dat is ook niet Israël, wat soms Israël wel dacht, maar dat ben ik. Maar wat opmerkelijk is, in dat hoofdstuk Jesaja 61 vers 1 en 2, staat er dat die knecht van de Heer is gekomen om te profeteren over het en te verkondigen, jaar voor het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God. De heer Jezus die leest eigenlijk alleen maar tot en met die eerste zin. Het jaar van het welbehagen van onze Heer. En die zegt, de heer Jezus zegt, heden is dit woord, met alles wat ervoor op staat dus, hè, maar tot en met daar in jullie oren vervuld. Met hem brak, om zo te zeggen, het jaar van het welbehagen van de Heer aan. En ik denk dat dat dus nog steeds duurt. En ik denk dat de uitspraak en de dag van de wraak van onze God, dat je daar heel veel van terugvindt in het boek Openbaring. Dat wordt daar zelfs een aantal keren genoemd. Dus we zullen dat ook tegenkomen in dat boek. Mensen zelfs herkennen het van, dit is het tijdperk van de wraak van onze God. Maar wees je bewust dat ook in het Nieuwe Testament, de brieven van Paulus, ik heb er twee versen genoemd, dat ook daar Paulus aankondigt dat er een moment van de dag van de wraak zal komen. Een dag dus dat God recht zal brengen op deze aarde. Want wraak is niet van, ik ga jou kapot maken, dat is onze wraak. Hè? Dat hebben wij misschien bij het woord wraak. Maar Gods wraak betekent dat hij alle onrecht wreekt. Alles recht zet. Maar dus ook dan de gerechtigheid zal oefenen en het oordeel, straf zal uitoefenen. En Paulus zegt ook van dat er zal komen in Romeinen en ook in 1 Thessalonicenzen 1, dat hij daarover spreekt, dat die dag van de wraak van onze God zal komen. Dus dat is, ja, in onze evangelische verkondiging, Nou, ik weet wel dat wij stonden ooit op de Zuidlaardermarkt. Dat is een paardenmarkt waar veel paarden verkocht werden. Het eind van de paardenmarkt eigenlijk zo'n beetje van een aantal dagen. En nou ja, daar werd dus heel veel gedronken, gezopen. En ja, daar stonden dan een aantal mij bekende broeders op een zeepkistje. En nou, die hadden ook wel inderdaad af en toe een oordeelsboodschap. In ieder geval, van bekeer je wat anders. Dat doen we tegenwoordig niet meer. En ik ook niet hoor. Het is wel goed om te beseffen dat aan de andere kant een bekering, omdat er ook een rechtvaardiging is, dat was het ruikt van onze God. Paulus noemt het wel in zijn evangelie. Dat zet mij toch weer altijd weer aan het denken. Van waarom wel, waarom niet? Nou, dat is een ander onderwerp, dat is niet voor vanavond. Maar ik wil maar aangeven, het is ook een onderdeel van de Nieuwtestamentische boodschap. En het komt heel sterk, dat is denk ik wel duidelijk, in het boek Openbaring naar voren. Ja, in de dag, in het Openbaring, zegt ook, inderdaad in deze versen, dat die dag van de wraak van onze God gekomen is. Het staat daar letterlijk. En nou, je kunt andere teksten vergelijken. Trouwens, voor degene die schrijven, blijft schrijven, want dan blijft het onthouden. Maar de presentaties komen ook op de website van De Bron, dus je kunt ze naderhand ook downloaden en nog naderhand bestuderen. Ten slotte, een aantal kenmerkende namen voor God en voor Christus. En soms is het eigenlijk niet duidelijk van, is het nou een naam voor God? Dan moet je ook weer nadenken, God, hè, denk je dan, sommige mensen denken gauw aan, oh, dat is God de Vader. Ik denk als je in Open Boek Openbaring God tegenkomt, dat het dus de enige God is. En als het over Jezus Christus gaat, dan gaat het over hem die mens is geworden. En als mens daar optreedt. Kenmerkende namen, ik denk je toch wel een mengde bij, de hij die was en die is en die komt. En dat vind ik eigenlijk, en daarom heb ik hem ook groot gemaakt, een hele bemoedigende naamtitel voor God. Ik heb daar al eens een keer over mogen spreken in mijn thuisgemeente. Ook in het kader van de Openbaring, wat een apocalyptisch, een angstwekkend boek is. Dat God zich in dit boek noemt, hij die was en die is en die komt. Niet die was en die is en die zijn zal, zou je eigenlijk Nederlands verwachten, die was... die was en die is, heb ik trouwens verkeerd gezien. Die is en die was en die zijn er al. Ik denk dat het andersom moet staan. Mag je nakijken. Maar hoe dan ook, dus niet is, was en zijn zal, maar die komt. Daar zit beweging in. God is onderweg. God is met ons onderweg. Dus een bemoediging uit die naam van God voor mij is dan, wat er ook gebeuren gaat met deze wereld, God is erbij. Hij is met ons onderweg. Hij is met deze wereld onderweg en hij komt. En hij komt betekent dus ook, niet van hij bestaat, maar hij komt, hij zal optreden. Dat zit natuurlijk ook heel duidelijk in dit boek. Dat hij op deze aarde zo zal optreden, dat mensen er niet meer omheen kunnen, dat het echt God is die optreedt. Waar mensen nu gewoon kunnen zeggen, ja God, dingen zijn toeval of dingen zijn, nou noem het maar. Nee, God komt. En de andere namen, die eigenlijk bijna hetzelfde zeggen, de eerste en de laatste, de alfa en de omega, voor wie het niet weet, alfa de eerste letter en omega de laatste letter van het Griekse alfabet. Je kunt zeggen, ik ben de A en de Z, het begin en het einde. Het zegt eigenlijk allemaal van God, Christus, staat aan het begin van de hele wereld te gebeuren en zij staan aan het eind ervan. Zijn er altijd bij. En dat zijn beiden dus, zou ik zeggen, bemoedigende namen. Hij die was en die is en die komt. En de eerste, de laatste, alfa en omega, het begin en het einde. God de Almachtige. Dat is ook een term trouwens die een bijvoeglijk naamwoord voor God wat vaak voorkomt. God de Almachtige. Ja. Dan, hoe moet je Openbaring nou interpreteren? Even naast het feit dat ik het dus voornamelijk als toekomstig lees. Maar hier gaat het meer over van, ja, al die beelden en zo. Hoe moet je die nou begrijpen? Als je de Bijbel nog nooit gelezen hebt. Nou, of als je de Evangelie gelezen hebt. En dan opeens jumpt naar het boek Openbaring en dat gaat lezen. Dan is er heel veel dat je denkt van, ja, wat moet ik ermee? Hoe moet ik dat nou eigenlijk uitleggen? Hoe moet ik nou eigenlijk lezen? Wat is daar bedoeld? Het zal niet letterlijk bedoeld zijn, maar waarom dan die beelden? Wat betekent het nou eigenlijk? Nou, ten eerste zou ik toch wel zeggen van, als je iets letterlijk kunt nemen in dat boek, dan zou ik toch ook maar gewoon wel letterlijk nemen. Bijvoorbeeld, als het over Israël gaat, dan kun je dat daar heel letterlijk nemen. Geen enkele reden om dat niet letterlijk te nemen. Aarde, rivieren, zon, maan en sterren, denk ik dat je ook best een aantal keren letterlijk kunt lezen. Misschien niet precies wat er met die zon gebeurt, maar dat je dat moet interpreteren van wat betekent dat nou van wat we zien, maar wel dat het over gewoon de zon, de maan, de sterren gaat. De hemel, planeten zeg maar. Zeker bij de sterren niet altijd. En dan kom je bij de uitleg van de symboliek. Hoe moet je nou die symboliek uitleggen? Nou, een belangrijke stelregel eigenlijk is van ja, maar als je het boek Openbaring los van de rest van de Bijbel gaat lezen, dan ben je eigenlijk niet goed bezig. Je kunt beter bezig zijn. Want Petrus zegt, geen enkel boek, geen enkel schriftwoord heeft een eigenmachtige uitlegging, een uitleg op zichzelf, zomaar los staan. Het is geschreven in het geheel, omdat ook het hele boek, de Bijbel, van één schrijver komt, uiteindelijk. Dus dat is belangrijk. Nou, het eerste wat je dan doet, is natuurlijk gewoon, ja, als het boek het zelf uitlegt, dan zou ik die uitleg maar pakken. En we komen dat bijvoorbeeld vanavond tegen in de zeven sterren. En in de hoer Babylon, daar wordt een uitleg aangegeven wat er met die hoer Babylon bedoeld is. Het tweede is dat je soms uit de samenhang wel op kunt maken wat iets betekent. Bijvoorbeeld, als je de uitdrukking tijd, tijden en een halve tijd tegenkomt, dan wil je eigenlijk in hoofdstukken die terugblik zijn op dezelfde periode, vind je 42 maanden genoemd, of 1260 dagen. Ja, dan is het eigenlijk wel duidelijk voor mij, van oké, tijd, tijden en een halve tijd, zijn gewoon eigenlijk 3,5 Joodse jaren. En dat kun je nog, dat wordt voor mij nog sterker, het volgende argument. Dat is namelijk terugverwijzing naar symboliek in het Oude Testament. En ook naar profetieën in het Oude Testament, die hier erg bij aansluiten. Bijvoorbeeld, wij zullen avond 3, denk ik, het beest in Openbaring 13 tegenkomen. Een van de beesten. Dan denk je, ja, poeh, wat een beschrijving van dat beest. Maar als je het boek Daniël gelezen hebt, dan denk je opeens van, ja maar verdraaid, dat lijkt er wel heel erg op wat ik ergens in Daniël tegenkom. Ja precies, Openbaring sluit daar bij aan. Boom van het leven. Dan denk je aan en Adam en Eva, de boom van het leven in het paradijs. Ja, regenboog, zullen we vanavond tegenkomen. Van Noah. Dus, ja, nou, zo zijn er veel meer dingen dat als je de Bijbel kent, dat je dan weet van wacht eens even, maar dit is een aansluiten op, een verwijzing naar iets wat eigenlijk in het Oude Testament ook al verteld is. En tenslotte zijn er ook een aantal dingen waar ook buitenbijbelse bronnen kunnen helpen. Met name in de zeven brieven zijn dat dan symboliek, ja, nee. In een van de zeven brieven komt de troon van Satan naar voren. En ik heb heel eerlijk gezegd heel lang gedacht van, ja, de troon van Satan, ja, het zal wel erg zijn. De Satan zal dus wel de baas zijn. Zoiets betekent het. Ja, dat betekent het natuurlijk ook, want dat betekent het woord troon. Maar het gaat wel extra sterk spreken als je weet waarom misschien wel de Heer Jezus in de brief aan de betreffende gemeente deze troon van Satan noemt. Want, dan ben ik even aan de hoofd niet kwijt welke het was. Maar in ieder geval in een van die steden, daar was ook een altaar van Zeus. En dat werd zo genoemd. Het altaar dat is verplaatst naar, op dit moment staat het zelfs in Berlijn. En het voetstuk dat staat nog steeds in welke is het? Pergamus, hè, dacht ik. Ja, in Pergamus staat. En dan denk je van, oh ja, dus dat was daar een altaar, wat de heer Jezus eigenlijk ook bevestigt. Ja, dat kun je wel zien als een troon van Satan. Daar wonen jullie. Dat is een heftige plek om te wonen. En overzalf, Laodicea. Het is bekend dat Laodicea bekend stond om zijn overzalf die ze exporteerde, die ze maakte en verkocht. He, dus het is wel heel cynisch als iemand dan tegen jou moet zeggen van nou, ik heb overzalf voor jou. Dat wordt wel echt vrij heftig. Ja, dus dat versterkte. Terwijl, want ik was zelf altijd een beetje van ja, buiten bijbelse bronnen. He, het is niet zo dat je anders het niet kan uitleggen, maar het gaat wel soms gewoon meer spreken. En laat heel nuchter zijn. De zeven brieven, die zeven gemeenten, die woonden dicht bij elkaar en die kenden die andere plekken. Die wisten wat er speelde. Die snapten die symbolische uitspraak ook wel. Ja. Misschien dat je nou op dit moment, voordat we het boek induiken, zou verwachten dat ik een indeling van het boek geef. Nou, mijn inleiding is al ruim een half uur. En dat wil ik vanavond niet doen. Ik wil vanavond nu eigenlijk induiken in Openbaring 1 tot en met 5. We komen wel een klein beetje van een indeling tegen, daar kan ik gewoon niet omheen. Maar ik wil de volgende keer en de volgende keren eigenlijk steeds verder gaan aangeven hoe ik het boek Openbaring indeel en waarom ik dat zo indeel. En dat ook dan steeds dat tegenkomen. En want anders geef ik nu hier jullie een overzicht en denk ik, nou ja, zeg maar slikken of stikken, hè, van het zal wel. En terwijl als ik dat per keer doe, dat het ook meer gaat leven van, hé, dat komen we in die avond tegen. Dus dat is mijn bedoeling. Openbaring. Ik ga niet alles lezen, dat is net te lang. Dat is een keuze natuurlijk eigenlijk altijd. Maar ik wil wel heel hoofdstuk 1 met jullie lezen. Want als ik zeg van, en hoop dat onze harten, ja, harder voor de Heer Jezus gaan kloppen en voor zijn komst, dan is hoofdstuk 1 toch echt een hoofdstuk waarin we hem zien. Ik lees jullie voor uit de Telos-vertaling. Het is een Telos-vertaling, het vers van de pers, die misschien her en der in wat Nederlandse woorden is gewijzigd. Dat weet ik zelf niet, dus zelf sta ik misschien af en toe verrast voor wat ik tegenkom. Voor degenen die de herziene Statenvertaling hebben, het is vrij vergelijkbaar met de herziene Statenvertaling. De NBG en zeker de NBV zullen het her en der wat anders verwoorden. Dus lees mee en let op de verschillen of luister. Openbaring 1. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om de slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En die heeft hij door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij gezien heeft. Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij jullie en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden verlost heeft door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land zullen over hem wee klagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heer God. Hij die is en die was en die komt. De Almachtige. Ik, Johannes, jullie broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en de getuigenis van Jezus. Ik kwam in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, die zei, wat je ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaars. En in het midden van de kandelaars, iemand, de zoon des mensen gelijk. Bekleed met een gewaad tot de voeten, en aan de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden ze in een oven. En zijn stem als het gedruis van vele wateren. En hij had in zijn rechterhand 7 sterren. En uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. En zei, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en de Hades. Schrijf dan wat je hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. De verborgenheid van de 7 sterren die je hebt gezien op mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaars. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 kandelaars zijn de 7 gemeenten. Ik vind het eigenlijk een magistraal hoofdstuk waar Johannes de Heer Jezus in centraal mag zetten. Een openbaring ook van de Heer Jezus zelf krijgt die met hem spreekt. Hij staat centraal in dit hele boek. Dat geeft het begin van het boek eigenlijk al aan. Hè? Dat het de profetie, het getuigenis van Jezus is. En ook verderop staat in het boek, het getuigenis van Jezus is het geest van de profetie. De kern van de profetie gaat om Jezus. En eigenlijk is dat voor elk Bijbelboek zo. Ook het hele Oude Testament zo. Denk maar aan Jezus die onderweg is met de Emmausgangers. En die beginnend bij Genesis of bij het boek van Mozes. In heel de schrift laat zien wat over hem gaat. En dat het over hem gaat. Zo is het hier ook. De kern van de profetie is Jezus. Dat begint al bij het Oude Testament. Hij is ook de loszangbaar. En eigenlijk, niet eigenlijk, ik stel voor om dat stukje wat we hebben gelezen, wat waarschijnlijk al gewoon een oude hymne, een oud lied is geweest in de vroege kerk, om dat ook samen te zingen. Verschillende van jullie zullen dit lied zo ook kennen. Het is bijna woordelijk de tekst die ik voorgelezen heb. En als je erbij wilt staan als eerzoon aan de Heer, dat we ook samen zingen, vind ik mooier. Dan dat wij daar een, dat ik daar iets over zeg heb.
Bijzonder dat hoe Johannes reageert, wat hij ziet natuurlijk, is overweldigend. En En hij is ook helemaal overweldigd. Wat dat betreft ontmoet hij de Heer hier heel anders dan, ja, zoals hij in zijn brief beschrijft van wat we gezien, wat we betast hebben. Toen was Jezus eigenlijk heel dichtbij. Als je niet beter wist, zou je zeggen, daar loopt een gewoon mens. En ze hebben hem aangeraakt, ze zijn met hem meegegaan. Ze hebben zelfs na zijn opstanding verschijningen gehad waarbij niet iedereen hem zomaar herkende. En nu hier, in blinkende verschijning, als rechter. Dat wordt wel duidelijk uit het beeld en wat de Heer Jezus erover zegt. En uit het volgende. Want hij staat er als rechter. En dat hele beeld, dat is zo indrukwekkend dat Johannes, hij zegt, ik viel als dood neer, buiten adem, maar gewoon van schrik. En van, hè. En de Heer Jezus legt zijn hand op hem. En zegt, wees niet bang. Mag je ook meenemen trouwens, als je het boek leest. Wees niet bang. Hij is de levende. Maar, suggereerde iemand, misschien dat hij ook zich wel heel heftig schrikt. Omdat hij ziet van, hé, maar, dat komt in hoofdstuk 2 en 3. Hij komt niet eerst als rechter van de aarde. Maar hij komt ook om te kijken hoe het met de gemeente is. Om zo te zeggen, recht te spreken. Dus het juiste uit te spreken over de gemeente. Ik wil kort daar even op inzoomen op openbaring 2 en 3. Eigenlijk zijn openbaring 1, 2 en 3 de hoofdstukken waar nog het meest wel lezingen op gegeven worden. We hebben zelf in 2012 ook nog een studieserie over de hoofdstukken 2 en 3 gedaan. Zou je die powerpoints willen hebben, dan moet je mij maar even mailen. Dan kan ik ze nog aan je sturen. En bij de vragen heb ik ook nog een link gedaan naar Groeien in Geloof. Een serie van een aantal lezingen van Willem Ouweneel, recent, ook over openbaring 2 en 3. Daar vind je nog wel eens wat over. Openbaring 4 en 5, daar lezen we bij ons in de diensten, in de eredienst, ook nog wel eens wat uit. Maar daarna, dan wordt het stil. Nou ja, gezien de tijd had ik kunnen kiezen om dan openbaring tot en met hoofdstuk 5 over te slaan, maar dat kan natuurlijk niet. De Heer Jezus beoordeelt de gemeente, hoofdstuk 2 en 3. Als je dat gaat lezen, dan is het natuurlijk duidelijk dat hij citeert voor elke gemeente. Dat betekent dat dus ook de boodschap voor die gemeente een passende boodschap is voor de betreffende gemeente. Blijkbaar was de toestand die hij beschrijft ook de toestand die er in die gemeente was. Dat wil zeggen dat, want niet alleen die gemeente kreeg het, maar de anderen ook, dat het nu wel zo is van, ja, wie de schoen past, trek hem aan. Dat betekent ook dat wij kunnen lezen en dan nog steeds kunnen denken, oké, maar waar lijken wij dan op? Waar moeten wij voor oppassen? Wat zou de Heer Jezus, en algemene vraag, wat zou de Heer Jezus van ons als gemeente zeggen? Van jullie en jullie gemeente. Wat zou hij zeggen? Schrijven, laten schrijven. Als hij een brief naar jullie zou sturen, naar ons zou sturen. Dus dat is zeker, mag je openbaring 2 en 3 gewoon zo lezen. Dat is gewoon zo. Alleen, als je denkt van ja, daar stopt het bij, dan denk ik dat je voorbij gaat aan het hele karakter van het boek openbaring. Want ik geloof dat dat hoofdstuk 2 en 3 ook een profetische kerkgeschiedenisboodschap is. Het is wel heel opmerkelijk dat die zeven brieven, die worden niet alleen met z'n zevenen gebundeld. En zo van stuur de zeven brieven naar alle gemeenten. Nee, stuur alles wat je gezien hebt, dus die zeven brieven, alles daarbij, stuur dat als één geheel naar de zeven gemeenten. Dus het moet echt verstuurd worden als onderdeel van een profetisch boek. Zeven gemeenten, het getal zeven, dat vind je in de Bijbel heel duidelijk terug, dat dat ook een symbolische betekenis heeft en staat voor volheid. En je zou kunnen zeggen, die zeven gemeenten, die beschrijven eigenlijk wel, zo grosso modo, alle lijktypen gemeenten die je kunt tegenkomen. Eigenlijk, als je eerlijk bent, zul je jezelf zeker altijd wel in één van die gemeenten toch herkennen. Van, ja, we zitten eigenlijk wel dicht bij die gemeente. Verder is het ook duidelijk dat de hele structuur, de gelijke structuur van de zeven brieven, duidelijk maakt van ja, dit zijn niet maar zomaar los zeven brieven aan zeven gemeenten. Er zit een samenhang tussen en er zit een eenduidig doel tussen. Het beschrijft ook, daar kom ik de volgende keer op terug, hè, als ik je dan inga op de indeling van een boek. Het beschrijft ook dan wat is. In hoofdstuk 1 vers 19 hebben we gelezen, beschrijft dan wat je gezien hebt, het visioen wat hij zag. Wat is, wat nu is, en wat je hierna zijn zal. Ik kom er nog op terug hoe je dat kunt lezen. Hè, maar in ieder geval wat is, dat is zeker ook dit stukje profetische kerkgeschiedenis. Nou, ik heb hier een plaatje, maar dat is niet zo, zo leesbaar. Maar dat zegt dan ook van als je dat zo doet, heb ik dat hier nog, nee, heb ik niet verder. Ja, eerst even die structuur. Die zeven brieven, die qua structuur lijken die heel sterk op elkaar. Het begint steeds met dit zegt. En dan beschrijft de Heer Jezus zich met iets al uit hoofdstuk 1. Bijvoorbeeld degene uit wie het scherpe tweesnijdende zwaard uit zijn mond komt. Dit zegt degene die de zeven sterren heeft. Enzovoort. Je vindt steeds eigenlijk, of de meeste keren, een beschrijving uit hoofdstuk 1. Hij begint steeds met ik weet. Hij kent elke gemeente en hij benoemt het goede. Twee uitzonderingen waar hij blijkbaar niets goeds kan benoemen, dat zijn Sardis en Laodicea. Maar ik heb tegen u, hij benoemt ook wat er niet goed gegaan is, wat er verkeerd is. Er zijn ook twee uitzonderingen, de gemeente in Smyrna en in Philadelphia. En een oproep. Bedenk, bekeer of houd vast. Zo'n oproep komt er dan steeds. En een overwinning. En voor de overwinnaars een passende beloning. En een oproep. Luister. En eigenlijk is het is opmerkelijk dat vanaf de vierde brief deze overwinning, wie overwint, die zal. En het wie een oor heeft die horen, dat het omgekeerd is. Maar voor de rest is het helemaal dezelfde structuur. En dat maakt ook duidelijk, daar zit meer boodschap in dan alleen maar losse brieven voor zeven losse gemeenten, die natuurlijk voor ons nog steeds leerzaam kunnen zijn. Als je dan zegt van nou, ja, dat is dus eigenlijk een stuk kerkgeschiedenis, hoe zou je dat dan kunnen zien? Efeze kun je zien als de na-apostolische tijd, begin van de tweede eeuw, waar gewoon een kerk is die actief is, maar wel haar eerste liefde verloor. Tweede en derde eeuw, de christenvervolgingen, dat zie je duidelijk in Smyrna terug. Pergamus, waar je, als je dat leest, toch wel iets vindt van de opkomst van de hiërarchie, en verbinding met hiërarchie, dat je dat kunt linken aan het christendom dat staatsgodsdienst werd. En eigenlijk, ja, Thyatira en Pergamus, dat is eigenlijk een voortgaande lijn, dat is helemaal niet zo scherp, dat onderscheid. En eigenlijk zie je ook, ja, van dat staatsgodsdienst, dat op een gegeven moment ook de kerk heerst over de wereld. Hè. Rome wordt het godsdienstig centrum, maar Rome wordt ook een werelds grootmacht. Je wordt niet keizer zonder de paus. In ieder geval in een hele lange tijd. En nog steeds is in die zin de katholieke kerk een machtig instituut, zeker in Latijns-Amerikaanse landen. Ja, maar laat ik even voordat ik jullie allemaal over Rooms-Katholiek begin. De katholieke kerk is hier gewoon de kerk die er was. Hè? Behalve wat kleine stromingen. Het was gewoon de kerk. Wij met z'n allen, moet je dan zeggen. Het is heel makkelijk om te denken, ja, wij waren niet meegegaan. Maar... Sardis, daar kun je de reformatie in zien. Maar in de beschrijving zie je niet zozeer de opwekking van de reformatie, want dat is de reformatie zeker. Maar zie je eigenlijk een kerkhervorming die eindigt in dode regels en dogma's. Philadelphia, daar kun je het revij, de nadere reformatie in zien, waar echt sterk de nadruk gelegd werd op het persoonlijk geloofsleven. De band die je ook hebt als broeders en zusters, je bent niet lid van een kerk, je bent samen lid van het lichaam van Christus, je bent samen familie van God, je bent samen broeders en zusters. En het profetisch bewustzijn, waarbij dus ook weer gekeken werd naar Openbaring en men tot ontdekking kwam van, hé, maar dat moet je toch anders lezen dan de massa het tegenwoordig leest. En tenslotte een Laodicea, wat ergens in de laatste dagen is. Ik ga geen etiketje plakken op wie Laodicea is. Eigenlijk kun je zeggen, overal in die drie stromingen die, denk ik, nog steeds er doorlopen, daarom dat ik ook zeg vanaf, hè, dus deze vier kerktypen, hè, en waar ze voor staan, die lopen eigenlijk gewoon naast elkaar door. En dat kun je ook wel zien. En overal waar in feite men met zichzelf tevreden is, wordt men een kerk zonder smaak, zonder licht, zonder invloed. En dat kan uit al die drie voorgaande stromingen voortkomen. Misschien wat de betekenis van de namen betreft, zijn er trouwens maar twee waar men echt de betekenis van weet. Pergamus, dat betekent versterkt of een versterkte burcht, zoiets als een burcht. Dus dat wordt sterk en machtig, dat past dan ook wel. En Philadelphia, het woord, dat is nogal eens een gemeente die zich zo noemt, die klinkt dus nogal wat. Dat betekent broederliefde. Nou, als ze broederliefde claimen, dat mag ook. Je mag nou niet claimen, maar je mag wel de broeders lief hebben. Dat uitdragen dat je dat wilt. Maar goed, dat is ook een gemeentenaam of een naam van de stad, moet ik zeggen. Die een betekenis heeft die ook past bij de brief die ze krijgen. Ik wil ook nog een opmerking maken van als je dit leest, en zelf, de traditie waar ik in opgevoed ben, dat soms wel eens de neiging kreeg hieruit te lezen van, nou ja, dat eindigt dus allemaal slecht, dus het wordt alleen maar slechter en slechter. Het is wel zo dat, namelijk zo, dat als je dit hier ziet, Sardes, Philadelphia in ieder geval, dat daar dus opwekkingen geweest zijn. En dat die opwekkingen, ja, die bloeden dood. En dat is het gevaar altijd van opwekkingen. En dat is wat in deze brief ook beschreven wordt. Maar een opwekking kan nog steeds gebeuren. Dus het gevoel waar ik mee opgevoed ben van, nou, het wordt alleen maar slechter. En dus ga je heel negatief denken, dat is volgens mij niet terecht. Dan Openbaring 4. Lees niet het hele stukje, is toch? Toch proberen we aan de eindtijd te houden. Dus lees het hele hoofdstuk 4 nog maar eens door. Dat heb ik niet gedaan. Ik lees nu de eerste paar versen. Hierna zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de stem die ik hoorde had als van een bazuin die met mij sprak, zei: kom hierop en ik zal jullie tonen wat hierna moet gebeuren. Daar kom ik later, volgende avond, nog op terug. Terstond kwam ik in de geest en zie, een troon stond in de hemel en er zat iemand op de troon en die erop zat, was van aanzien een jaspers en sardessteen gelijk. En rondom de troon was een regenboog. Van aanzien een smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen en op de tronen zaten 24 oudsten. Tot zover wil ik nu even lezen. Vanwege de tijd. Wat we zien is ten eerste, als we net met Johannes zeg maar, mee opgetrokken worden in de hemel en een blik in de hemel krijgen, is een troon. God regeert, we komen in de troonzaal van God. En we zien rond die troon een regenboog, hier een beetje weergegeven. En dat herinnert mij aan Gods trouw. Als je dit boek gaat lezen, besef, God is trouw. God is trouw aan wat hij beloofd heeft. Ook aan Noach, dat hij de aarde niet meer vernietigen zou door een zondvloed. Dan moet je niet denken, van, oh, dan gaat hij hem anders vernietigen. Het geeft iets aan van, ik vernietig de mensheid niet, ik ga met de mens verder op weg. 24 tronen, met oudsten die daarop zitten. Ik poneer maar even, dat ik daar in ieder geval de gemeente in zie. En de oud-testamentische gelovigen kun je daar ook in lezen. Vind ik heel aannemelijk. Maar mensen die regeren. Dat beeld, plus het beginvers wat hierna gebeuren zal. En ik denk dat hierna dus nog steeds ook voor ons hierna is. En daar kom ik dus volgende avond op terug. Dan is het ook heel logisch dat als wij als gelovigen opgenomen worden, dat we dan in de hemel te zien zijn. Je kunt het ook zien als 24, 2 keer 12. Zowel de 12 stammen worden met hun stamnamen gerepresenteerd als de gemeente, ook waar de 12 apostelen de grondslag voor gelegd hebben. En dat getal 12 zullen we best nog wel eens tegenkomen in deze avond. We zien zeven fakkels, zeven geesten. Dat denk ik dat je in dit verband dus niet letterlijk moet lezen als er zijn nou opeens zeven van geesten van God, alsof God dus nu een negenenig God is. Maar meer de zeven aspecten van de geest, zoals je die bijvoorbeeld in Jesaja 11 terug kunt vinden. Levende wezens, die God eren, met een beeld van een leeuw, een kalf, een mens, een arend. Je kunt dat terugvinden in Ezekiel 1, eigenlijk diezelfde beschrijving. Je ziet dus eigenlijk dat Ezekiel daar een vergelijkbare ontmoeting met God heeft. En daar wordt duidelijk dat dat wezens, die worden Gerus, zeg maar, een soort engelen genoemd. En ze roepen, en ik denk dat dat belangrijk is, ze roepen heilig, heilig, Heer God de Almachtige, die was en die is en die komt. En eigenlijk, die indruk, dat was dezelfde indruk die Jesaja had, toen hij in Jesaja 6 beschreven, toen hij een ontmoeting met God had. En toen hij hoorde hoe de engelen riepen, heilig, 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 Heer God de Almachtige. Dat riepen de engelen toen, en dat roepen ze nog steeds, dat roepen ze ook in de toekomst. En dan het antwoord van de oudsten, die neervallen en zeggen, u bent waard, onze Heer en God, want u hebt alle dingen geschapen. Hoofdstuk 4 tekent dus God als de Almachtige die alles geschapen heeft. En wat gaat God nou met zijn schepping doen? Dat is het eerste wat we vinden in het boek Openbaring. In Openbaring 5, dan verandert het tafereel, want dan komt er opeens, of ziet Johannes opeens een boek in het hand van God. En een boekrol, een verzegeld boekrol. Zeven zegels. En de vraag is, wie is waard om het te openen? En er is niemand. En Johannes, die huilt daarom, want die beseft van, dit boek, dat is dus eigenlijk het boek dat beschrijft, het, ja, je zou kunnen zeggen, het eigendomsrecht van de aarde, maar dus ook beschrijft hoe het dan met de aarde gaat. Hoe het opgelost wordt. Hoe God zijn plan zal volvoeren. Maar er is niemand die het mag openen. Kun je misschien zeggen, ja, van God zelf dan openen natuurlijk. Of is het omdat God op een mens wacht die dat mag doen? En dan is er niemand. Oh nee. Jawel, zegt de engel. De leeuw die heeft overwonnen om te openen. En ja, om de tijd, ik lees het stukje niet. Hè, maar die geeft aan van de leeuw die heeft overwonnen om te openen. En het wonderlijke, als Johannes dan kijkt naar de persoon die er aankomt, dan ziet hij een lam. De leeuw is het lam. Hij staat, als je die beschrijving leest, staat er ook dat hij in het centrum staat van de engelen, van de 24 oudsten, van de vier levende wezens. In het centrum staat Jezus, onze Heer, de leeuw als het lam. Hij staat in het centrum. Hij pakt het boek en ieder erkent zijn waardigheid. De vier levende wezens en de vier oudsten die zeggen, u bent geslacht en hebt gekocht. Eigenlijk heel, best diepe belijdenis die ze daar doen. De miljoenen engelen. Een belijdenis waarvan de 24 oudsten, als dat ook de gemeente is, ook weten van, ja, dat heeft hij ook voor ons gedaan. Maar niet alleen ons. Door naar het kruis te gaan, heeft de Heer Jezus ook het recht over deze wereld verworpen. U hebt gekocht. De engelen zeggen, u bent geslacht en daarom bent u de lofprijzing waard. Elk schepsel overal barst uit in lofprijzing. Dat is mooi als we dat in ieder geval van deze avond en ook voor de rest van de avonden meenemen. Dat dit boek zet de Heer Jezus centraal, zoals we dat in hoofdstuk 1 gezien hebben, van het gaat om hem. En zoals we hier in hoofdstuk 5 zien van de oplossing van heel het wereldgebeuren. Natuurlijk is in de handen van God,